We lezen inderdaad vanmorgen 6 versen. Ja, dat is maar wat je meekrijgt vandaag. Maar er zit best wel wat in. We gaan ze lezen uit Markus 6. De volgende woorden. Hij, dat is Jezus, vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. En toen de Sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge. En vele toehoorders waren stom verbaasd en zeiden, waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor een wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen. Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tegen hen, nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten. En Jezus kon daar geen enkel wonder doen, behalve dan dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. En hij stond verbaasd over hun ongeloof. Tot zover dit schriftwoord gaan we straks over leren met elkaar. Maar nu gaan we met elkaar zingen uit het nieuwe liedboek. Wat was het?
Zometeen nadat we hebben nagedacht over de woorden uit Markus 6 zingen wij. En ik hoop dat je dat met je hart doet. Ik was verloren, maar u redde mij. U trok mij uit de put, verhoogde mij. Zoveel liefde toen ik was afgedwaald, zocht u naar mij. Het is opwekking 587, geen meditatief moment. We zingen hem direct als antwoord op de preek. Ergens in mijn vage herinnering als kind zit de gruwelijke werkelijkheid van onze huisarts. Ik weet zijn naam nog, maar dat doe ik even niet. Die vertel ik niet. En wat was er zo gruwelijk aan die huisarts? Die huisarts, zijn kind werd ziek. En hij behandelde dat kind zelf. Ik weet niet of het een jongetje of een meisje was. En dat kind heeft dat niet overleefd. Dus die overleed onder zijn behandeling. Dat is een vage herinnering. Ik denk dat het gebeurde toen ik een jaar of 5, 6 was. Mijn moeder die weet dat beter als ik. Maar echt ergens een vage herinnering. Doorgaans behandel je als huisarts ook niet je eigen familie en je eigen kinderen. Kijk, als het echt niet anders kan, ja, dan moet je wel. Maar als huisarts behandel je niet je eigen familie. Er zijn allerlei redenen voor, maar dit is er één van. Om dit risico te vermijden. Je bent te veel betrokken, je hoort te veel bij. Huisartsen die op feestjes komen, je moet ook vooral niet vertellen dat ze huisarts zijn. Want feestgangers die willen na de derde borrel nog wel eens een keer aan een feestgaande huisarts vertellen wat ze tegen hun eigen huisarts niet durven zeggen. Dokter, ik heb zo'n pijn hier, als ik hier druk, doe ik daar zo'n pijn. Ja, dan moet je daar niet drukken, zeggen we dan. Maar op feestjes weten huisartsen dat ze vooral niet moeten vertellen dat ze huisarts zijn, want dan heeft heel veel mensen die hebben een gratis spreekuur. Nou, zie daar maar zonder uit te komen. En bovendien wil je dat niet. Je bent niet als huisarts op dat feestje. Ja, maar is je kennis dan weg? Nee, je kennis is niet weg, maar je wil er niet zijn. Dominees hebben het nog een stukje lastiger. Ik denk, ik zal eerst even wat gras voor jullie voeten wegmaaien. Nou, maar dat meen ik wel serieus. Waarom hebben dominees het nog een stukje makkelijker? En dan, Jezus heeft het helemaal moeilijk, dus hij is nog erger dan ik. Maar waarom hebben dominees het nog veel lastiger? Omdat dominee zijn niet alleen maar een vak is. Niet alleen maar een ambacht. Het is mijn persoonlijk geloof. 24/7. Dus ook op feestjes. Nou, sommigen van jullie weten dat ik nooit naar feestjes ga. Ik hou helemaal niet van feestjes, maar dat komt meer vanwege de drukte. Ik kan ook heel slecht tegen de drukte bij het koffiedrinken. Dat tettert allemaal om me heen, ik versta niemand meer. Dus ik hou ook niet van feestjes. Maar het aparte is dat als ik ergens kom, ken je die uitspraak, daar gaat een dominee voorbij? Dan word ik meteen stil. Als mensen weten dat ik dominee ben, dan moet het blijkbaar altijd over geloof gaan. Voor de goede orde, ik heb gisteren onze auto een grote beurt gegeven, dus dat kan ik ook. Dus daar kun je ook met mij over hebben. Maar ik ontkom er niet aan. Ik kan niet gelovige zijn. Dat is niet mogelijk. Ik kan dat niet 's avonds om 10 uur uitzetten en de volgende morgen weer aan. Dat gaat niet. Dus waar ik ook ben, ik ben een soort beroepsgelovige. En daar ontkom ik niet aan. Maar dat is ontzettend lastig. Ja, wil je dan niet op feestjes over het geloof praten? Zie je wel, daar gaan we al. Jezus, die komt onder zijn dorpsgenoten. En hij gaat daar preken. En we hebben al eerder gezien in de serie dat mensen verbaasd stonden over zijn preken. Wat was er nou aan de hand? Nou, we hebben dat eerder in de serie gezien. Als Jezus preekt, dan gebruikt hij woorden, of dan komt er door zijn woorden heen gezag. En gezag is iets, daar ben je thuis. Daar ben je thuis. Als je spreekt met iemand met gezag, je zit met een probleem bijvoorbeeld, of je gaat naar een arts, of je gaat naar een automonteur, of wat dan ook, dan ga je met specifieke reden. En als de goede man of vrouw met gezag uitlegt wat er aan de hand is, dan voel je je daar veilig bij. Dan is het net alsof wat jij niet had kunnen verzinnen, dat valt opeens op zijn plek. Het klikt. Opeens snap je het. Opeens begrijp je waarom de dingen niet liepen zoals jij ze dacht. Opeens valt het als puzzelstukjes in elkaar. Het is natuurlijk geweldig als je een auto repareert. En hij rammelde eerst en daarna rammelde hij niet meer. Je weet echt niet wat de monteur eraan gedaan heeft. Maar hij rammelt niet meer. Dan denk je, hier ben ik veilig. Maar hoe is dat nou als iemand preekt? Hoe is dat nu als iemand het woord van God verkondigt? Moet je dan ook zeggen, als je je erin thuis voelt, als je erin zit, dan is dat een preek met gezag. Dan word je opgenomen in het woord van God. En komt het woord van God bij jou naar binnen. Dat gebeurt in ieder geval met de mensen in Nazareth. Jezus spreekt en zij worden als het ware in zijn gezag opgenomen. Er is iets aan de hand met deze preek. Alsof God je omringt, alsof hij doordringt tot in je tenen, alsof hij er helemaal is voor jou, in jou, naast jou, om jou, boven en onder jou. En die mensen die luisteren en die reageren ook. Maar ze reageren op een wat aparte manier. En ik heb er een bepaalde toon uitgehaald. Je mag daar natuurlijk van mening verschillen. Maar ze reageren met, waar haalt hij het vandaan? Ik weet niet of je dat wel eens bij preken hebt. Van hoe komt hij daar nou weer bij? Maar op het moment dat je je daarin thuis voelt, dat opeens de stukjes als een puzzelstukjes op zijn plek vallen, dat je opeens begrijpt wie God voor jou wil zijn, dan kun je 100 keer zeggen, ik heb het nog nooit zo gehoord. Dat kan. Maar als dan God opeens aanwezig wordt in jouw hart, door jouw horen enzovoort, dan ben je erin thuis. Dus die Nazareners, of die Nazaretters, ik weet niet eens hoe je ze moet noemen, die zeggen, waar haalt hij het vandaan? Maar op de een of andere manier missen ze dan net een wissel. Daarom zeg ik ook van, ik leg het op een bepaalde manier uit. Als je het niet met me eens bent, ze missen net een wissel. Want wat zeggen ze dan? Joh, is dit niet die timmerman? Ze zitten even hun ogen uit te wijlen. Ja, ik wil niet zo zeggen, maar het ziet eruit als Jezus. Het klinkt als Jezus. Het ruikt als Jezus. Het zal wel Jezus zijn. Dit is toch die timmerman. Zijn moeder en zijn broers, die wonen toch bij ons. Jacobus en Jozef en Maria. Dit is toch die man. Nou kijk, dat kun je natuurlijk vertalen als van, we hadden dit nooit van hem verwacht. Maar ik hoor er een andere toon in. En dat komt niet omdat ik dat nou vind, maar omdat Jezus zich verbaast over hun ongeloof. Wat gebeurt er namelijk volgens mij? Volgens mij gebeurt er dit. Dat ze proberen om Jezus te nivelleren. Ik ga dat straks uitleggen. Maar nivelleren is op een bepaald niveau terug te brengen. Kom er straks op terug. Maar je snapt dus ook dat als er een arts in op het feestje is. En die arts die gaat wat zeggen. En het dringt tot je door. Maar je beseft ook dat je dan wat moet gaan doen. Zeg, ja, Miep, jij bent arts, hè? Weet je, als ik hier druk, dan doet het daar pijn. En Miep zegt, dan moet je daar niet drukken. Dat was niet de bedoeling van jouw opmerking. Jij wilde graag van Miep horen wat er aan de hand was. Terwijl Miep eigenlijk heel simpel zegt, wil je daar geen pijn, dan moet je niet daar drukken. Dat is zo logisch. Dat valt zo op zijn plek. Maar de vraag is of jij het na de derde borrel van Miep accepteert. Joh, wat weet die meid ervan? Kom op zeg, ik heb met zo'n zus gepingpongd. Ben helemaal raar, wat is dat voor truus? Want dat wil je ook niet van je eigen huisarts horen. Stel je voor dat je bij de huisarts komt en je wil serieus genomen worden en de goede man of goede vrouw die zegt alleen maar nou druk daar dan niet meer. Ja, hallo zeg, zit ik met een gebroken been. Hè? Snap je? Dus dat gebeurt er daar in Nazareth. En ik hoor daarin dat de mensen wel geraakt worden door het woord van God. Ze verbazen zich. Waar haalt hij het vandaan? Maar dat ze het niet willen toelaten. Het lukt ze niet om het binnen te laten. Is dit niet de broer van? Met andere woorden, ze trekken hem naar beneden. Van Jezus, jij moet ons niet te veel gaan vertellen, want wij hebben nog samen geknikkerd. En ik heb jouw vader nog gekend. Die wordt hier weliswaar niet genoemd. Misschien was Jozef al overleden, dat weten we niet. Die wordt hier niet genoemd. Maar jij moet je niet te veel voorstellen, Jezus van Nazareth. Want jouw broers zijn onze vrienden. Kijk, dat is een hele typisch menselijke gedachte. Weet je? Wij zongen net, omdat hij niet ver wou zijn, is de Heer gekomen. En wij mensen, zeker gelovige christenen, vinden het prachtig dat God naar ons vraagt. Ik zeg het even wat elitair. Wij vinden het geweldig dat God naar ons omziet. Want dat zijn wij waard. Dat hoort God ook zo te doen. En God hoort dan ook zorg te dragen voor zijn kinderen. En als het even tegen zit in deze wereld, dan moeten wij kunnen bidden. En onze God die voor ons moet zorgen, die zal dan ook voor ons zorgen. Want dat geloven wij. En zo zit de wereld in elkaar. Want daarom is hij toch gekomen. Om er voor mij te zijn. Ja, maar lieve mensen. Het koninkrijk is niet nabijgekomen zodat jij het zou kunnen invullen. Waarom denk jij eigenlijk dat God in Jezus Christus naar de wereld kwam? Omdat wij het na al die eeuwen prediking van profeten en Mozes en noem ze verder maar nog steeds niet hadden begrepen. Nog steeds niet. Uiteindelijk zei God, dan laat ik het je zien, dan kom ik naar je toe. Onder ons is hij die gij niet kent. Met andere woorden, hij wandelt onder jullie, hij is bij jullie, maar je snapt dat gewoon niet. Je hebt je ogen potdicht, je hebt je hart afgesloten. Doe je ogen open, doe je hart open. Want het koninkrijk is er niet om door jou geniveleerd te worden naar jouw welzijnsideaal. God komt niet om jou te genezen. God komt niet om jou te verlossen uit werkloosheid. God komt niet om er maar voor te zorgen dat alles koek en ei is tussen de mensen. Jezus die zegt het zelf ook, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Dat is niet dat we nu met z'n allen moeten gaan denken, oh, er moet flink gevochten worden. Nee, maar je moet Jezus ook niet verlagen tot jouw standaard. Want als we dat doen, wij hebben onze standaard. Hoe we netjes met elkaar omgaan. En hoe we het goed met elkaar doen. En hoe we het democratisch oplossen allemaal. En nou, de meerderheid beslist en al die dingen hebben wij. En Jezus moet zich daaraan aanpassen. Want stel je voor dat Jezus dingen zou gaan zeggen die niet passen op wat wij willen. Dan hebben we een probleem. Maar zie je wat je doet? Je verlaagt het koninkrijk tot het niveau waarvan God zegt, daar moet jij van verlost worden. Van die eigenzinnigheid, van die eigen macht, van die eigen regering, van de, enzovoort, daar moet jij van verlost worden. Want, maar wat doe je nou als je Jezus gelijk maakt aan je eigen niveau? Dan vertik jij het om verlost te worden. Kun je die volgen? Dan maak je Jezus alleen maar gevangene van je eigen menselijke wereld. En van je eigen menselijke godsbeeld. Ik zie God nooit, dus bestaat hij niet. Man, laat naar je kijken. Wie denk je dat God is eigenlijk? Hij komt naar je toe. Hij geeft je bij wijze van spreken een klets in het gezicht om je wakker te krijgen. De wereld zoals jullie hem zien is niet de wereld die ik maakte. De wereld zoals jullie hem organiseren is niet de wereld zoals ik hem voor ogen had en heb. Dus de mensen van Nazareth, die proberen Jezus te nivelleren. Hij mag 100 keer prachtig preken, maar hij moet wel normaal blijven doen. Hij moet wel zoals wij zijn. Nee, dat moet hij juist niet. Want als Jezus, mens geworden God, zou zijn zoals wij, zouden wij niet gered worden. Ja, maar hij is toch mens geworden? Ja, maar niet zoals wij. Snap je? Dus die mensen van Nazareth, die staan daar en die zeggen van, proberen Jezus te nivelleren, in te passen in hun eigen schemaatjes. En dan staat er opeens, Matthäus die zegt het nog veel scherper, en Jezus kon niks doen. Matthäus die legt nog veel directer het verband tussen ons ongeloof en dat hij niks kan doen. Wat is dat nou? Geloven wij niet dat Jezus kan genezen? Mensen, daar gaat het niet om. Maar als je zo nivellerend met Jezus omgaat, dat Jezus alleen maar mag zijn in jouw wereld zoals jij het ziet, dan kan die niks, want onze wereld is nu eenmaal verloren. Daar hebben wij zorg voor gedragen. Dus verwacht ook niet dat Jezus voldoet aan jouw geloof. Want dat kan Jezus niet. Het is hem niet mogelijk om een wereld te bouwen zoals wij dat hebben gedaan. Maar daarom kwam hij ook naar ons toe. Ja, maar dat betekent toch ook dat het inbreuk wordt op mijn privébestaan. Dat het inbreuk wordt op wie ik ben. Als Jezus mijn zijn, mijn manier van organiseren en van tijdsbesteding niet aanvaardt. Wat moet ik dan met Jezus? Dat is een opmerking uit Nazareth. En Jezus geneest terloops nog 1 of 2 of 3 zieken door ze de handen op te leggen. Ik hoor daar een paar dingen in. In de eerste plaats dat we nooit alle mensen over één kam mogen scheren. Dat mag nooit. Nooit tegen alle mensen zeggen, jullie zijn allemaal ongelovige heidenen. Want Jezus ziet de mens aan. En hij ziet tussen die Nazaretters, ziet hij ook mensen zitten die zeggen, waarvan hij zegt, uit barmhartigheid, ja maar jou moet ik genezen. Staat niet bij waarom, maar omdat Jezus het nodig vindt. Dus dat wil ook zeggen dat hij een persoonlijke aandacht voor ieder van ons heeft. Er is ook nog een tweede reden, zie ik erin. Dat wij niet zouden wanhopen, oké, dat ons ongeloof... Ons nivelleren van Jezus tot onze standaarden betekent dat Jezus niks kan doen. Oké, maar ga niet denken dat hij niks kan doen uit zichzelf. Want hij is de Zoon van God. En als hij mensen wil bevrijden, dan doet hij dat. Ook al vragen ze er niet om. Dus denk niet dat jouw geloof of ongeloof de enige weg is waarop God handelen kan. Dan was het al lang uit geweest met deze wereld. Als God alleen maar iets had kunnen doen als wij in hem geloofden. Nee, zo werd het niet. Jezus kwam naar ons toe toen wij niet geloofden. Dus hier en daar maakt hij nog iemand beter door hen de handen op te leggen. Opdat wij niet zouden gaan denken. Zie je wel, als wij geloven, dan krijg je genezing. Als wij niet geloven, krijg je geen genezing. Dat moet je zeggen tegen de zieken in onze gemeente. Ja, je bent ziek omdat je niet goed gelooft. Lieverds, dat is onzin. Het geloof van de mensen in Nazareth zat zo in elkaar dat ze niet geloofden dat God naar hen toekwam in Jezus Christus, onze Heer. Dat was het. En waarom kan Jezus dan weinig doen? Daar hebben we eerder over nagedacht, over de zonde tegen de geest. Omdat als je niet gelooft, je Jezus wegzet. En als je Jezus uit je leven wegzet, dan kan hij ook niks meer. De arts op het feestje. Nou, Jezus, ik weet niet of hij van feestjes hield. Hij ging wel naar de bruiloft te Kana. Maar dan moest hij ook weer Jezus zijn met water in wijn veranderen en dergelijke. Dus ik weet niet of hij van feestjes hield. Maar wij in de Zuiderpoort. Wat hebben wij nou aan dit Bijbelgedeelte? Wat kunnen we nou hier eigenlijk mee? Nou, in ieder geval is één ding heel erg duidelijk. Dat Jezus je vanmorgen confronteert met het feit dat jouw wereld, de menselijke wereld, de wereld zonder God, hè, die van nature wereld bedoel ik, dat dat niet de wereld is waarin hij kan leven. Kijk naar je eigen keuzes. Al die keuzes die je maakt en waarvan je diep in je hart ook wel weet dat je die weg niet met Jezus kunt gaan. Geloof me, Jezus gaat die weg met jou niet. Hij doet het niet. Even heel bot gezegd, hij vertikt het om een religie te worden naar onze smaak. Nou, wij hebben nog wel even tijd vandaag. Of het komt me vandaag niet uit, want ik moet dit of dat nog doen. Ik heb er vandaag geen tijd voor, want dat of dat moet nog gebeuren. Dan laat Jezus jou los. Want dan kan die in jouw leven niets doen. Laat hij dan iedereen los? Nee. Hij legt sommige mensen, omdat ze het gewoon keihard nodig hebben, de handen op, zegent hen en geneest hen. Maar Jezus kan echt in de Zuiderpoort, of waar je dan ook maar zit, ik weet niet wie er allemaal meeluistert, dat maakt geen moer uit. Jezus kan hier niets doen als wij hem niet ontvangen als de Zoon van God die ons leven fundamenteel verandert. Maar dan ga je natuurlijk vragen, ja oké, maar hoe doe je dat dan? Want wij zitten hier niet zondagmorgen in de kerk of bij de iPad of weet ik waar u deze dienst volgt. Ik weet niet eens, ik kreeg gisteren al 2 mailtjes van mensen die ik nog helemaal niet kende. Die gaan elke keer, zijn die hier bij ons te gast, maar wij zien ze niet. Dus ik weet echt niet waar je zit. Maar je gaat hier natuurlijk niet op afstemmen als je niet diep in je hart, ja of je moet van je vader of moeder, dat zou kunnen. Nou, hou het dan even uit, ja, tot je 18 bent, dan mag je zelf verdwijnen. Heel simpel. Oh, dat mag niet van moeder. Je mag niet verdwijnen van moeder. Nee. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Op het moment dat jij niet toelaat, kan Jezus in jouw leven niets doen. Maar wat dan wel? Nou kijk, de andere kant van het verhaal is dat Jezus ook nog de opmerking maakt, een profeet, eigenlijk de vertaling die loopt scheef. Een profeet is nooit ongeëerd, behalve tussen de zijnen, staat er. Dus een profeet is nooit ongeëerd. En eer wil niet zeggen, wij maken zijn naam groot en wij heffen onze hand. Nee, geëerd wil zeggen dat hij de juiste waardering krijgt. Hij zegt, een profeet is altijd geëerd, behalve bij hem. Bij hen die hem kennen. Dus ook jij hebt de kans, als je Jezus nog niet kent, om hem toe te laten in je leven en om te leven uit en door zijn geest. Ik weet niet of jullie vannacht wakker zijn geweest, maar Dennis is over ons heen gewaaid vannacht. Dat is de wind. Nou hebben wij de KNMI. Als kind heb ik geleerd wat het was. Koninklijk Meteorologisch Instituut. Ja, doe het maar eens na. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Hé, jullie zijn nog wakker. Applaus voor jullie. Die kan precies vertellen waar de wind vandaan komt. En ook waar die naartoe gaat. En waarom dat zo is. Dus dat, die gelijkenis van Jezus over de wind en de geest, dat gaat nu niet helemaal meer op. Maar in Jezus' tijd wisten ze dat niet. Ze wisten niet waar de wind vandaan kwam. Ook niet waar die heen ging. En Jezus die leert ons, zo is het met Gods geest. Als jij je geeft aan Christus Jezus, als jij zijn geest door je heen laat gaan, dan weet je niet waar het vandaan komt. Soms worden de woorden geboren waarvan iedereen zal zeggen, waar haalt hij het vandaan? Ja, van Gods geest. En waar gaat dat naartoe? Ja, dat weten we ook niet. Je moet de geest het werk laten doen. In de Zuiderpoort, in je eigen leven, maar wel openstellen. En zo zie je maar weer dat er een radicale keus is. Of je laat het niet toe en je zegt, ik zit mijn tijd uit, maar aan mijn lijf geen polonaise. Dan is ook elk excuus wat je vinden kunt, is een excuus om weg te blijven bij woord en gebed. Elk excuus. Zelfs goede tijden, slechte tijden. Ik weet niet eens of het nog op tv is. Ja, nog wel? Oh, 30 jaar al? Oké. Maar zelfs dat is dan een excuus om vooral niet mee te doen in woord en gebed. Maar als je je leven openstelt, is er geen enkele reden om jou weg te houden bij woord en gebed. Want je hoort erbij. En waar ons dat zal brengen, dat weten we niet, behalve dat God jou zal gebruiken om het evangelie naar de volgende door te geven. En misschien ga je dan ook wel meemaken wat Jezus meemaakt in Nazareth. Ja, ik kan hier een woord van God spreken. En het raakt jullie, want jullie zeggen allemaal, waar haalt hij het vandaan? Maar omdat ik je broer ben, omdat ik je nichtje ben, omdat ik je buurman ben, omdat ik je collega ben, omdat ik je klasgenoot ben, zeggen jullie allemaal, ach joh, laat hem, hij is waanzinnig. En nu aan ons de vraag, kwam Jezus werkelijk om ons te redden? Je mag het meezingen, hoeft niet, als je vindt dat het niet bij je hoort. Ik was verloren, maar u redde mij. Opwekking 587. Oh ja. En staan en zitten is je eigen keuze, denk erom. Ja. Ook daarin moet je keus maken.